Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Ezechiël 36, vers 22 tot 38. Ezechiël 36, vers 22 tot 38. De te zingen psalmen, psalm 105, vers 1. Psalm 25, vers 2, 3 en 6. Psalm 108, vers 1. Psalm 52, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Ezechiël 36, vers 22 tot 38. De te zingen psalmen, psalm 105, vers 1. Psalm 25, vers 2, 3 en 6. Psalm 108, vers 1. Psalm 52, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Ezechiël. En daarvan het 36e hoofdstuk. Vanaf het 16e vers tot en met het einde. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Ezechiël 36. Vanaf vers 16 tot en met het einde. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. Wijders geschiede des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over en uit, om des bloeds wil dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: Deze zijn uit het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verstrooide hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde, onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, dien gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is. dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit alle landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest maken in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen. Omdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruweren. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend, schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en de verstoorde stenen zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik de Heer de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal hen vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover.
Gemeente, laten we nu trachten om samen een godsheilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heer, het heeft u behaagd om ons aan de morgenuren van deze uw lieve dag nog samen te brengen in uw bedehuis. We mogen hier zijn, Heere, als de toonbeelden van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat de aarde ons nog draagt en de hemel ons nog verdraagt. Het moest als wel een wonder zijn, Heere. En dat u ook nog bemoeienissen met ons komt te houden, door ons samen te brengen onder de bediening van uw woord. Dan maakt u ook daarin nog zo'n groot onderscheid tussen ons en tussen zoveel anderen. Dat u nog, Heere, wilt arbeiden aan het heil van onze onsterfelijke zielen, dat u ons niet zomaar ongewaarschuwd laat voortreizen naar de rechterstoel van Christus. Maar dat u ons nog voorkomt met de boodschap van uw eeuwig blijvend getuigenis. En heren, nu weet u het van nature. Dan hebben we een hart, we hebben het horen lezen. Dat is zo hard als een steen. Dat is onontvankelijk voor dat levende zaad van uw woord, dat levend en krachtig is. Dat zaad der wedergeboorte. En ook vanmorgen, heren, zal als u het geeft, dat zaad weer gezaaid worden. Wij hebben te zaaien, heren. Maar u alleen, u kan zorgen voor de wasdom. En daarom, o heren, zou u vanmorgen toch niet achter willen blijven als uw woord gepredikt mag worden. Zou u erin mee willen komen met die onmisbare bediening van uw Heilige Geest. Dat u zelf met uw geest in ons midden nog zou willen wonen, nog zou willen werken. Dat u intrek zou willen nemen in de harten van zondaren. Dat u nog zou willen bearbeiden tot zaligheid. Dat u nog zou willen trekken, heren, vanuit de duisternis van deze tegenwoordige boze wereld tot het koninkrijk van uw wonderbare genadelicht. Want, heren, daar gaat u toch nog door ook met uw werk. Ach, heren, u bouwt uzelf toch een geestelijke tempel, een woonstede Gods in de Heilige Geest. En, heren, nu is de sluitsteen nog niet gelegd. En daarom gaat u toch nog door. Uw werk is nog niet af. Er moet er nog toegebracht worden. En daarom laat u toch ook vanmorgen, ook in het midden van ons, uw woord toch verkondigen. Heren, dat het toch niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Het zal wat zijn als we geleefd hebben onder de verkondiging van uw woord. Als we het zondag aan zondag hebben mogen horen. En misschien ook wel in de doordeweekse diensten. En als het toch, heren, ons hart nooit werkelijk heeft geraakt, dan zal dat woord eeuwig tegen ons getuigen. Dan komen al die roepstemmen komen terug. Al die arbeid, en het zal ons oordeel verzwaren. En zou u daar toch voor willen bewaren, heren? O, dat we vanmorgen toch eens van dood levend gemaakt zouden mogen worden. Dat we toch eens werkzaam gemaakt zouden mogen worden met ons eeuwig zielenheil aan de troon der genade. Dat we toch gevonden zouden mogen worden hier in de binnenkamer van het gebed in de eenzaamheid. Om daar u aan te lopen als een waterstroom. Want heren, ze liepen als een stroom u aan. En u wendde eens hun lot. En zou u dat, heren, ook nog willen werken in het midden van de gemeente, dat kunnen we nu geen van allen missen, jong en oud. We hebben allemaal hetzelfde van nodig. We reizen allemaal hier naar de eeuwigheid, naar de rechterstoel van Christus. Moeten we allemaal voor geopenbaard worden. En we weten niet wanneer, heren. Wij weten toch de dag van onze dood niet. O, en dat zou ons toch moeten bezetten met een heilige onrust. En van nature zijn we zo dodelijk gerust. Maar heren, zou u onder de prediking van uw woord onrustig willen maken? Zou u wakker willen schudden, heren? Zou u werkzaamheden willen geven aan de troon der genade? Om uw woord niet alleen te horen met onze natuurlijke oren. Maar heren, als we toch werkelijk gaan horen. Met geestelijke oren. Als doden toch gaan horen de stemmen van de zonen Gods. Dan zullen ze toch leven en dan komen er toch ook werkzaamheden. Ach, heren, zou u dat toch willen geven in het midden van de gemeente? Wat zijn we dan stijl en diep afhankelijk van de bediening van uw geest, heren. En niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren. Zou u ons die toch niet willen onthouden? En zou het ons gebed toch mogen zijn? O, schonk gij ons de hulp van uw geest. Als u achterbleeft, zou rechtvaardig zijn, heren. Maar zou u nog in gunst op ons van boven willen neerzien? En zou u uw voetstap in ons midden nog willen zetten. Heren, zou u ook willen zijn met degene die vanmorgen verhinderd zijn om de gang naar uw bedehuis te maken. We dragen ze ook op aan de troon van uw genade. Degene die oud zijn, die thuis mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. Degene die ziek zijn, die wellicht ernstig ziek zijn. Ach, heren, zou u ze ook willen gedenken. Die thuis moesten blijven bij de kinderen of die door andere wettige omstandigheden verhinderd zijn om de gang naar uw bedehuis te maken. Ook degene die zomaar de plaats leeg hebben laten staan, zou u ze nog een beschamende zegen willen schenken. Heere, gedenk ook aan alle zorg en alle nood in het midden van de gemeente. Ach, Heere, wat was er in het paradijs allemaal goed en zoet en wat is er door de zonde toch bitter geworden? Onuitsprekelijk bitter, Heere, en voor de een is het bitterder dan voor de ander. Maar we krijgen er toch allemaal iets van mee. O, de gevolgen van de zonde. En wat kunnen we daar toch bij blijven staan, Heere? Dat het nooit verder komt. Maar zou u willen geven, Heere, dat wegen van kruis, druk en smart door u worden mogen worden geheiligd aan het hart. Dat zou het allergrootste zijn, Heere. Als u erin meekomt, ach, dan zullen die wegen toch door u worden geheiligd. En dan zullen ze toch brengen aan uw voeten. Daar gaan we toch verstaan, Heere, wat we verdiend hebben. Dan hebben we ons in onze diepe val in Adam de dood waardig gemaakt, de eeuwige dood. En dan geeft u nog zoveel, Heere, wat we helemaal niet verdiend hebben. Ach, zou u ons maar op die lage plaats aan uw voeten willen brengen, dat we voor u rechteloze mensen mogen worden, onwaardige, om zo als smekelingen te mogen verkeren aan de troon van uw genade. En het moet te beleiden dat we naar uw rechtvaardig oordeel niet alleen tijdelijke, maar ook eeuwige straffen verdiend hebben. En om zo u onze rechter nog om genade te smeken, nu het toch is te wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Nu kan het nog, Heere. Het kan zo spoedig te laat zijn. O, geef toch dat we onszelf mogen haasten en spoeden om ons levenswil. Ach, Heere, zo zijn er veel zorgen, zo zijn er veel noden. Ook reden tot blijdschap bij een jong echtpaar, Heere. Dat u kwam te verblijden na zoveel teleurstellingen met de geboorte van een dochter. Ach, Heere, zou ze nog goed en nabij willen zijn. Moeder en kind nog willen gedenken, Heere. Dit jonge gezin nog willen gedenken. O, zou u boven alles uw genade willen verheerlijken. Dat zou toch het allergrootste zijn, Heere. Want nu kunnen we door de poort van de geboorte dit leven zijn binnengekomen. Maar eenmaal moeten we dit leven verlaten. En wat is het dan toch noodzakelijk, Heere? Dat we doorgaan door die poort van de wedergeboorte. U hebt het zelf gezegd, Heere. Dat velen, we zijn allemaal ingegaan door die wijde poort. We wandelen allemaal op die brede weg die naar het eeuwig verderf voert. Maar die enge poort, weinigen zijn er die dezelfde vinden. Om daar nu door in te gaan. Om dan die smalle weg te mogen gaan bewandelen. En het einde daarvan is toch het eeuwige leven, Heer. Ach, zou u dat uit genade willen schenken? Dat zou toch de allergrootste zegen zijn, Heere. Want de kinderzegen, dat is een zegen. En dat ze het ook zo zouden mogen ervaren, want die hebben we ook niet verdiend, Heere. Maar zou u willen geven dat bovenal dat geestelijke leven door u geschonken zou mogen worden? Heere, zou u ons willen helpen en willen sterken in de bediening van uw woord? En weet u ook wat we daarin van nodig hebben? We staan er weer voor, Heere. Het is een onmogelijk werk van onze kant. En u redde u keer op keer. Maar we kunnen het met de vorige keer niet doen. We hebben telkens maar weer nodig, Heere. U houdt een afhankelijk volk. En dat ook in de ambtelijke bediening. Zonder mij kunt gij niets doen. En Heer, om dat telkens nu maar weer in te leven. Opdat u alleen maar de eer zou mogen ontvangen. Want anders gaan wij nog met ons hoogmoedig bestaan met de eer strijken. Heere, help en sterk dan. Zou uw geest willen schenken die in al de waarheid leidt. En dat we als een schriftgeleerde die wel is onderwezen in het koninkrijk der hemelen, vanuit die eeuwige schat van uw dierbaar woord, nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. raakt dat nooit uitgeput hier, want die voorraadschuren van de meerdere Jozef, die zijn zo vol. Gij zijt toch de algenoegzame en de volzalige in uzelf. Die God, die van het geven niet minder wordt en van het inhouden niet meer wordt. O Heere, en zou u dat vanmorgen nog eens willen betonen? Want nu is de rivier Gods, die is vol waters. Zou u de sluizen van de hemel nog willen openen? Tot eer en roem van uw grote naam, want uw naam wordt er tot door verheerlijkt, Heere. En zou u dat nog willen doen, ook door de prediking van uw dierbare woord? Om Jezus wil vragen wij dit van u. Amen. Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn willen we zingen van de 25e psalm, de versen 2, 3 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Derde vers, denk aan het vaderlijk medeogen, Heer, waarop ik binnen pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed? En wat er verder volgt in de versen 2, 3 en 6 van Psalm 25. En ondertussen, gemeente, krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, voor de kerkvoogdij, en de tweede voor de diaconie. De Heere die zegene u en hij zegene uw gaven.
Thank you.
duivel en de wereld, die beloven ons zo ontzettend veel. En ze geven ons helemaal niets. Ze nemen ons alles af. De duivel en de wereld. Ja, en de duivel, die zijn wij toegevallen. Hij is de leugenaar en de mensenmoordenaar van de beginnen. In het paradijs heeft hij ons al beloofd dat we als God zouden zijn. Kennende het goed en het kwaad. Met andere woorden, dat we zelf zouden uitmaken wat goed en wat kwaad is. De autonome mens die zichzelf tot de norm is. Die zelf de wet stelt. Die geen God meer nodig heeft. En wat zijn we er diep en diep ongelukkig door geworden. Want we hebben onszelf aan het oordeel van de dood onderworpen. En dan de wereld. Wat belooft de wereld ons veel? Zeker in onze tijd. We zijn van zoveel gemakken voorzien. En we hebben God steeds minder nodig. En de wereld die stelt toch ook zo teleur. Die kan veel beloven. U kent het beeld van de wereld, het beeld van Nebukadnezar. Een gouden hoofd. Maar wat bleef er van over? Het werd steeds minder. Het goud werd zilver, het zilver werd koper, het koper werd ijzer en het ijzer werd tenslotte ijzer met leem gemengd, waardeloos. En zo kan de wereld veel beloven, gemeente, maar hoe ouder dat een mens wordt, hoe meer dat hij erachter komt dat de wereld teleurstelt. En als we voor deze wereld leven, straks, God verhoede het, genadig, eeuwig teleurstelt. Maar nu de andere kant. De duivel en de wereld beloven ons veel en geven ons niets. En God die belooft alles. En hij geeft alles. God schenkt zichzelf weg. De allerrijkste belofte is toch dat de Heere zegt: en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En die belofte die gaat God genadig vervullen. Dwars door de weg van de onmogelijkheid heen in zijn volk. En dan willen we vanmorgen met Gods hulp uw aandacht ook bij bepalen naar aanleiding van de tekstwoorden die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Uit Ezechiël 36, het 26e en het 27e vers. Dus de tekst voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in Ezechiël 36, vers 26 en vers 27. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmorgen als volgt. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vleesen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Tot zover. Gemeente, we worden vanmorgen bepaald bij een goddelijke belofte van levensvernieuwing. Een goddelijke belofte van levensvernieuwing. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats de enige grond van die belofte. In de tweede plaats de rijke inhoud van die belofte. En in de derde plaats de zalige vrucht van die belofte. Dus een goddelijke belofte van levensvernieuwing. Ten eerste staan we stil bij de enige grond van die belofte. Ten tweede letten we op de rijke inhoud van die belofte. Ten derde staan we tenslotte stil bij de zalige vrucht van die belofte. Gemeente, de profeet Ezechiël heeft geen gemakkelijke ambtsbediening gehad. De Heere die heeft hem geroepen in dat verre Babel. En hij heeft gearbeid samen met de profeet Jeremia. Jeremia die was in Jeruzalem achtergebleven. En Ezechiël is met nog 10.000 anderen weggevoerd naar Babel. En daar hebben ze een woonplaats gekregen. In dat verre Babel aan de rivier de Chebar. Dat was eigenlijk geen rivier. Dat was meer een bevloeiingskanaal. En daar is nu een nederzetting van de ballingen uit Babel. En onder hen moet Ezechiël arbeiden. Hij is 30 jaar als God hem komt te roepen tot het ambt van profeet. En we hebben gezegd geen gemakkelijke taak, nee. Want Ezechiël die arbeidt nu 7 jaar onder het volk van Israël, onder die weggevoerde ballingen. En 7 jaar lang heeft hij getuigd dat Jeruzalem zou worden verwoest en het volk opnieuw zou worden weggevoerd in de ballingschap. En ze geloofden het niet. Ze konden het niet geloven. Ze dachten inderdaad, de roem van de bevolking, 10.000 zijn er weggevoerd naar Babel en daar bleef het bij. En wij zullen het straks terugkeren naar de erven onze vaderen. Dat hoopten ze. Daar zagen ze naar uit. En de valse profeten, die verkondigden ze dat. En daar luisterden ze graag naar. Niet alleen daar in Jeruzalem, maar ook in Babel. Dat is wat, gemeente, we zijn de leugenaar toegevallen, hoort u het? Daar staan we nu helemaal voor open. Voor een prediking die eigenlijk naast Gods woord is. Een prediking waarvan je moet zeggen, een leugen. En ze luisterden ernaar en ze geloofden het. En ze waren optimistisch en ze dachten het komt allemaal goed. En wat daar gebeurt in Jeruzalem, ach, dat is niet meer dan een louteringsproces. We worden gelouterd. Maar Ezechiël zei, nee, de Heere gaat door met zijn oordelen. En weet u wat Jeremia verkondigde? Die zei, weet je wat de Heere zegt? Wat ik geplant heb, dat ga ik uitrukken. En wat ik gebouwd heb, dat ga ik afbreken. Ja, zelfs die ganse landpalen. Met andere woorden, dat oordeel, dat gaat door. Ook die daarachter gebleven zijn, die zullen straks in de ballingschap worden weggevoerd. Stad en tempel verwoest. Wat ik geplant heb, dat volk heeft God daar als een edele wijnstok geplant in het land der belofte. Een wijnstok geplant in vette grond. Maar God zegt, ik ruk hem uit. De stad Jeruzalem, de stad des grote konings. De tempel. Ik breek hem af. En dat gebeurt. En dat oordeel heeft Ezechiël aan moeten kondigen. Niet alleen over het volk van Israël. Ook over de omringende volkeren. Maar vooral in de allereerste plaats. Over het volk van Israël. En ze konden het geloof niet geloven, maar God ging zijn oordeel, ging hij volvoeren. Zijn woord wordt ook daarin altoos trouw volbracht. De Heer die laat nooit één van zijn woorden onvervuld op de aarde vallen. Dat geldt niet alleen van zijn beloften, die hij vermaakt aan zijn volk, waar het in onze tekst over gaat. Maar dat geldt evenzeer van zijn bedreigingen. En zo gebeurt het dat de stad Jeruzalem wordt ingenomen. De stad die valt. En de tempel wordt verwoest. En straks wordt het volk weggevoerd. En dan is er één en die weet te ontkomen. En die vlucht ver weg naar Babel toe. Om daar zijn boodschap over te brengen aan die ballingen. Wat Ezechiël ze 7 jaar lang verkondigd heeft. Dat is nu werkelijkheid geworden. Het is het 12e jaar na de wegvoering. de tiende maand, op de vijfde dag. En dan komt die man, die komt daar vermoeid aan. En dan gaat hij zijn boodschap, gaat hij daar vertellen. En wat is de uitwerking daarvan? Weet u wat de uitwerking is? Er zijn erbij die worden diep en diep getroffen door die ontzettende boodschap. En er zijn er ook bij die zeggen nu ja, dan moeten we maar proberen om hier een bestaan op te bouwen. En die gaan op in hun werk, die gaan op vooral gemeente in de handel. En ze denken niet meer aan Jeruzalem. Ze vergeten Jeruzalem. Ze trachten het uit hun gedachten weg te bannen. En ze gaan helemaal op in het leven van Babel. Zeg maar even, naar onze tijd vertaald in het leven van deze wereld. Maar er zijn er ook bij. Hebben we gezegd, daar sloeg dat naar binnen toe. En daar kwam de Heer ook in mee. En die konden Jeruzalem helemaal niet vergeten. Die zeiden, indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf, dat is onmogelijk. Die konden Jeruzalem niet uit hun gedachten bannen. Hey, en dan mag de profeet Ezechiël een hele andere boodschap gaan brengen. Eerst een boodschap van oordeel. En dan? Oh, dan mag hij gaan spreken van Gods ontferming, van Gods genade. Die omslag die vindt plaats, gemeente, in hoofdstuk 33. En u begrijpt, ons hoofdstuk volgt daarop. Dus ook in ons hoofdstuk gaat het over een boodschap van genade die God wil bewijzen aan dat volk. En dan weet de Heer, die weet op het allervolmaakst wat dat voor een volk is. Heeft dat volk gebracht in een land vloeiende van melk en honing? En dan zouden we toch denken, dan zal dat volk de Heer toch wel gaan dienen. Met haar ganse hart. Maar wat hebben ze nu gedaan? Ga heel de geschiedenis van het volk van Israël eens na. Dat volk van Israël, dat heeft God niet gediend. Maar ze hebben telkens maar weer de afgoden nagewandeld. En de Heer die heeft ze wat gewaarschuwd, heeft ze profeten gezonden. Vroeg op zijnde. En wat heeft het allemaal uitgewerkt? Dat volk dat is doorgegaan. Zoveel weldaden van de Heere gekregen. Een land vloeiende van melk en honing. En toch. En ze zijn in de ballingschap terechtgekomen. Zelfs het tweestammenrijk. Zelfs het rijk van Juda. Zo rijk beweldadigd. Zulke heerlijke beloften liggen er voor die stam. Maar ze zijn in de Babylonische ballingschap terechtgekomen. En nu gaat hier, die gaat doortrekken met zijn oordelen. En nu zijn ze in de schuld gekomen. Voor de Heer. En wat gaat de Heer nu verklaren aan dat schuldige volk? Dat hij zijn genade gaat bewijzen. Ja, maar een mens zoekt nu altijd grond in zichzelf. Waar of niet? Misschien kent u dat wel in uw leven. Werkzaamheden aan de troon der genade. En zo tracht een mens God te bewegen. God aan zijn kant te krijgen. Maar hij moet leren. Wij moeten aan Gods kant vallen. En die tranen van die ballingen. Ja, want dat worden werkelijk ballingen. U weet wel, een balling, dat is een ellendige. Dat is iemand die er buiten staat. Dat is iemand die zijn vaderland kwijt is. En nu staan we allemaal buiten het paradijs. We staan buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. We staan er van nature allemaal buiten, ellendig. Maar wat denkt u nu? Zou het onze ellende zijn die God beweegt om genadig te zijn? Nee toch? Dan zouden we remonstranten zijn, gemeente. Dan zou een mens eerst een bepaalde gestalte moeten vertonen. Dan zou die eerst zijn ellende moeten gevoelen om zo genade te verkrijgen. Om zo God tot genade te bewijzen. Maar dat is niet waar. Jazeker, we moeten onze ellende wel gevoelen. Maar dat is geen voorwaarde. Dat is iets wat de Heer zelf gaat werken. Hij zorgt dat we onze ellende gaan leren kennen. Hij zorgt dat we gaan gevoelen, we staan er buiten. Weet u wat nou de diepste oorzaak van de zaligheid is? Die moet u nooit in de mens zoeken. God is van eeuwigheid bewogen geweest in zichzelf. En dat gaat de Heer nu verkondigen aan die ballingen. Hij zegt, ik zal u wederbrengen. 24e vers, leest u het maar eens. Want ik zal u uit de heidenen halen. En ik zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. En waarom doet de Heer dat nu? We zouden in onze eerste gedachte stilstaan bij de enige grond van die belofte. Waarom dat de Heer die belofte schenkt. Hij gaat dat aan het volk van Israël verklaren door de mond van de profeet Ezechiël. Hij zegt, toen ze woonden in dat land, toen jullie daar woonden, wat heb je toen gedaan? Toen heb je dat land verontreinigd. Eerst hebben ze het land verontreinigd, gemeente. Leest u het maar in het gedeelte dat we hebben gelezen. Mensenkind, het huis Israël zal ze in hun land wonen. In het 17e vers. Toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Ze hebben de afgoden gediend. Zo hebben ze het land verontreinigd, ontheiligd. Dat land wat de Heer aan zijn volk gegeven heeft. En toen? Nou, toen heeft de Heer dat volk verstrooid onder de heidenen. En toen ze daar kwamen, toen ze onder die heidenen woonden, toen hebben ze, zegt de Heer, leest u het maar in vers 20. Toen hebben ze mijn naam ontheiligd. Wat dat betekent, gemeente? Hebben ze daartoe weer de afgoden gediend? Nee, dat lezen we niet. Maar weet u wat dat betekent? Het ontheiligen van Gods naam. Weet u wat de gedachte was onder die omliggende volken? Maar eigenlijk ook soms wel onder het volk van Israël. Dat ieder land had zijn eigen God. En als nu dat volk van Juda wordt weggevoerd in de ballingschap, weet u wat dan blijkt? Dat de God van Babel, Marduk, dat hij veel machtiger is dan de God van Israël. Dat hij eigenlijk de overwinning heeft behaald. En dat God het heeft verloren. Zijn naam ontheiligd. Welke naam is dat? Wel, ze zeggen die heidenen, die zeggen, deze zijn het volk des Heren. En zij zijn uit het land uitgegaan in vers 20. Deze zijn het volk des Heren. Staat er met hoofdletters, hè? Het volk van Yahweh. Het volk van Jehovah. Daar wordt een verbondsnaam gebruikt. En nu gaan die heidenen die naam smaden. Die zeggen, dat is nou die God van dat volk. Moet nu eens zien. En dan gaat de Heer die gaat verklaren aan dat volk. Kijk, en daar doe ik het nu om, hè. Jullie hebben mijn naam ontheiligd, maar nu zal ik die naam zal ik gaan heiligen onder de heidenen. Ik zal betonen, dwars door de zonde heen, dat ik de getrouwe ben. Dat ik nooit laat varen het werk wat mijn hand begonnen is. En daarom, ik doe het niet om uwentwil, gij huizen Israëls. Dat zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil heen. Daarom maakt God nou een volk zalig. Dus als het gaat over de oorzaak dat God een volk zalig maakt, dan komt niet omdat er mensen in de schuld komen. Dan gaat het natuurlijk nooit buiten om, gemeente, dat mag u niet zeggen. Maar de oorzaak, de diepste oorzaak is, God wil zijn naam verheerlijken. Hij wil zijn naam heiligen, die wij ontheiligd hebben. Dus als de Heer deze belofte gaat schenken, gemeente, en als we het hebben over de enige grond, dan moeten we zeggen, die moet je nooit in de mens zoeken. Dan zijn we remonstranten. Die moeten we zoeken in God. En daar gaat God nu zelf voor zorgen. Het is van het begin tot het einde Gods werk. Er doet helemaal niets van de mens mee. Als wij maar één zucht zouden kunnen toedoen tot onze zaligheid, gemeente, dan kreeg God de eer niet. En dan is de zaligheid geen zaligheid. Dat is eigenlijk het onderwijs wat Ezechiël moet geven aan die ballingen daar in dat verre Babel. Dat is het onderwijs wat wij vandaag aan de dag ook moeten geven. Aan ballingen in Babel. Ballingen, ellendigen. in het Babel van deze wereld. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn heilige naams wil. Het gaat om de eer van God. Het gaat om zijn naam. Dat is de enige grond. En dan komt de Heer en die komt met zijn belofte. We gaan naar onze tweede gedachte. Dan gaat het over de rijke inhoud van die belofte. Weet u, nu kan de Heer dat volk wel weer terug gaan brengen. In het land Kanaan, zoals hij dat belooft in dat 24e vers. Ik zal u uit de heidenen halen. Ik zal u uit al die landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Een rijke belofte, ja, maar weet u wat nu ook waar is? Hè? Dat weet de Heer ook wel. Hij kan dat volk wel terugbrengen, maar dat is niet genoeg. Hè? Dat is niet genoeg. Dan kunnen ze dat land wel weer krijgen. Wat zou er dan gebeuren? Gemeente, dan moet u eens denken aan wat de Heer gezegd heeft voordat hij kwam met dat vreselijke oordeel over die oude wereld. Dan gaat het over het oordeel van de zondvloed. Wat heeft de Heer toen gezegd? Nou, dan lezen we zelfs dat het de Heere berouwde. Het berouwde God dat hij de mens geschapen had. Berouwde hem. Wij zouden zeggen in menselijke bewoordingen, hij had er spijt van. Natuurlijk niet omdat God verandert, nee. Wij zijn veranderd. God heeft ons goed en recht geschapen. Maar wat is er nou van terecht gekomen? Goed en recht. De Heere die zegt, en die kent ons hart, hè. Hij zegt, het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. Dat is wat. Dat is wat. En straks komt dat oordeel van de zondvloed. En dan komt Noach uit de ark. En dan gaat de Heer, die gaat er een eed op afleggen. Dat hij de aarde nooit meer met water zal slaan. En dan zegt de Heer, dat zal ik niet meer doen. Weet u waarom? Ach, dat helpt ook al niet. Want het gedichtsel, zegt de Heer, gaat hij het weer zeggen? Het gedichtsel van des mensen hart is toch boos van zijn jeugd af aan. Zo is het eigenlijk met die ballingen ook. Ze zijn in de ballingschap gevoerd, maar als ze nou terugkomen uit de ballingschap en er gebeurt verder niets. Nou, moet u maar eens denken na dat oordeel van de zondvloed, wat is er nu gebeurd? Dan zie je weer alles wegzinken. Zelfs het geslacht van Sem zinkt weg, waarin? Afgodendienst. En de Heere gaat Abraham eruit roepen, dan gaat de Heer een andere weg. Dan gaat de Heere genade verheerlijken in het leven van Abraham. Dan roept hij hem daar uit Ur der Chaldeeën heen. Dat is noodzakelijk. Dat was toen nodig. Dat is nu bij die ballingen weer nodig. De Heere kan ze dat land wel geven, ja, maar weet u wat nodig is? Hartvernieuwende genade. Dat hebben ze nodig en dat weet de Heer maar al te goed. Het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. En daarom komt de Heer hier met zijn heilrijke belofte. Dan zegt de Heer, ja, ik zal je terugbrengen, maar dan zal ik rein water op u sprengen. Gij zult rein worden van al uw ontreinigingen, van al uw drekgoden. Nee, dat reine water, dat ziet op het bloed van Christus. Daar zal hij ze door gaan wassen. Hij zal zijn hart vernieuwende genade schenken. Hij zegt, en ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Dus de Heer die zegt, het is niet genoeg als ik je terugbrengt. Straks zal ik een overblijfsel terug gaan brengen, inderdaad. In dat land wat ik aan uw vader gegeven heb. Maar ik ga ook wat anders doen. Anders gaat het weer fout. Ik zal hartvernieuwende genade schenken. En dan zegt de Heer, telkens maar weer, lees het maar, wel 6 keer in de tekst. Ik zal. God zal het doen. Weet u wat dat betekent, gemeente, als dat er staat? Dat is nou een belofte van het genadeverbond. Die de Heere gaat vermaken aan zijn volk. Ja, dat zijn beloften voor zijn volk. We moeten de belofte niet zomaar algemeen maken. Nee, Dit is een belofte van het genadeverbond. De Heere die zal het doen. Zeker, er zijn ook beloften die zijn meer algemeen. Die zijn voorwaardelijk. Dat de Heere zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Of dat de Heere zegt, zoekt den Heere en leeft. Dat zijn conditionele beloften, voorwaardelijke beloften. Kunnen wij dan aan die voorwaarden voldoen? Nee, gemeente, maar dat moet wel persoonlijk, bevindelijk geleerd worden. Als de Heere zo'n belofte drukt op uw hart, daar wordt een mens, als hij van dood levend wordt gemaakt, mee werkzaam gemaakt. En dan komt hij erachter, God eist het. Het is een rechtvaardige eis en ik kan het niet meer. En dan gaat hij verstaan, er zijn geen voorwaarden. God gaat al die voorwaarden vervullen. Daar gaat God voor zorgen. En dan? Dan gaat het over deze belofte. Zoals in onze tekst. Dan zegt God, u kan het niet meer. Hoe komt dat? Door eigen schuld. Ik heb u goed en recht geschapen. Maar wat u niet meer kan, dat kan ik wel. En daarom zegt de Heer, ik zal het doen. Wat is dat een troostrijke belofte. Als de Heer dat gaat zeggen. Ik zal. Tegen een volk die erachter gekomen zijn. Wij kunnen niets meer. Die het geleerd hebben. Bevindelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. Dan kan van de kant van de mens kan het niet meer. Wordt een afgesneden zaak. Ja. De Heere werkt door het afgesnedene heen. Ook voor die ballingen. Oh, wat waren ze toch optimistisch, hè? Maar na die boodschap van die mannen, toen wisten ze het echt niet meer. Toen dachten ze, er komt niets van terecht. We zullen nooit meer terugkeren naar de erven van onze vaderen. We zullen God niet meer kunnen dienen zoals die gediend moet worden. Leest u dat volgende hoofdstuk maar eens. Daar wordt het zo duidelijk in getekend. Dan gaat het over dat dal van die dorre doodsbeenderen. Zo dor. Zeer vele, zeer dor. Geen enkele verwachting meer. Maar de Heere die gaat Ezechiël laten zien. Die dorre doodsbeenderen Ezechiël. Die zullen nou leven. Waar nou alle verwachtingen zijn afgesneden. Zitten die vanmorgen hier nog in de gemeente van Vriezenveen? Die dat door genade hebben geleerd. Alle verwachtingen afgesneden. Het kan niet meer. Daar gaat de Heer nu een weg banen. Want daar kan bij God vandaan wel. Ik heb eens gelezen van een man en die liep in zijn ongeluk. En dan ging hij naar de kerk toe. En dan kwam hij bij die dominees waar de godsdienst van zegt, wat een troostrijke prediking zeg. Wat een rijke evangelie, de godsdiensten. Maar die man die zat daar in de kerk en die dacht, oh vreselijk, als het zo is. Die ging zo moedeloos de kerk uit. Hij had een verschil, hè? Als Gods geest in je hart werkt. Die ging zo diep moedeloos de kerk uit. Hij kon er helemaal niks mee, hij werd er alleen maar moedeloos van. Want hij hoorde alleen maar, je moet dit doen en je moet dat doen en hij dacht, en hoe moet het nou? Want die man was erachter gekomen, nou kan ik helemaal niks meer. Bent u daar al achter gekomen? Helemaal niks meer. En dat door eigen schuld, hè? En toen kwam hij onder een prediking. En daar hoorde hij een predikant en die ging het eenzijdige, soevereine werk van God verklaren. En toen gloorde de hoop in zijn hart. Dus waar de godsdienst van zegt, weg ermee. Dat was voor die man al een troostrijke prediking. En waar de godsdienst van zegt, dat is een troostrijke prediking, zo'n preek moet je hebben. Dan zei die man van, nee, daar kan ik niet bij leven, daar sterf ik onder. Hoort u het? Maar zo is dan met die ballingen ook. Alle verwachtingen afgesneden, en dan gaat God gaat zeggen. Dan zegt hij, nou kan bij mij vandaan. Dan zegt hij 6 keer, ik zal. Ik zal dat geven. Dat heeft hij al gezegd in het paradijs. De eerste belofte van het genadeverbond. Een onvoorwaardelijke belofte. Als de Heere zegt, Ik zal vijandschap zetten. Dat zegt hij tegen die slang, dat zegt hij tegen de duivel. Maar dat is tegelijkertijd zo'n heilrijke belofte voor Gods kinderen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze, tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzen vermorzelen. Ik zal. En dat zegt de Heere hier nu ook. Hij zegt. Waar gaat het nou eigenlijk over? Ik zal je een nieuw hart geven. Dat zegt de Heere toch in de tekst. Zeggen wij dat toch tegen onze kinderen, ouders? Een nieuw hart moet je hebben. Ja. Er zijn mensen, ach, dat moet je niet zeggen. Dat begrijpen die kinderen toch niet wel, zeggen ouders. Dat moet je voorhouden. Ons hart deugt niet. Het gedichtsel van ons hart is boos. En u zegt, de Heer, die belooft het hier. En ik zal een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in het binnenste van u. Wat dat betekent? Nou, het hart, gemeente. Vanuit het hart, zegt de spreukendichter, zijn de uitgangen van het leven. Het hart dat is eigenlijk de motor van je leven, als je wat met je hart krijgt. Maar in geestelijk opzicht ook. En dat is de kern van het leven. En die zegt de Heer, die ga ik nu vernieuwen. Je hart. Want dat is een stenen hart. Wat dat betekent? Nou, een steen die is hard, die is ongevoelig. Zo zijn wij van nature ook ongevoelig. Ja, zeker. We kunnen wel eens gevoelig aangedaan zijn onder de prediking van Gods woord. De tranen kunnen ons misschien wel over de wangen heen lopen. En we kunnen thuiskomen en dat we zo bewogen zijn. Maar hoe lang duurt het, gemeente? Gods woord spreekt ook van een vroeg opkomende dauw en van een morgenwolk. Die verdwijnt als de zon gaat schijnen. Als de zon naar zijn middaghoogte reist. Ja, dan zie je, dan gaat de dauw, die gaat weg. Die ligt dan maar even op het land, zo weg. Nou, zo verdwijnt het ook als dauw voor de zon. Als het leven zijn loop weer neemt. Als je weer naar je werk toe gaat. Als je weer in beslag wordt genomen door je werk. Dan is het weg. Als het nou Gods werk is. Dan blijft het, hè. Want gemeente, dan kan ons gevoel worden geraakt. Dan kan onze consciëntie kan worden geraakt. En dat is natuurlijk best een teken dat we nog niet geheel verhard zijn. Maar het hart moet worden geraakt. We hebben een nieuw hart nodig. Dat stenen hart. Zo was het in het paradijs niet. Hadden we geen stenen hart. Maar door de zonde hebben we een stenen hart gekregen. Een hard hart. Hebben we zelfs harde gedachten van God. En goede gedachten van onszelf. Zijn we net als die verloren zoon. Die had ook harde gedachten van zijn vader. En goede gedachten van zichzelf. Had goed met zichzelf getroffen, gemeente. Maar als de Heer nou een vleeshart hart gaat geven. Een stenen hart. Een steen is ook onvruchtbaar. Hart, onvruchtbaar, gevoelloos. Dat is nou ons allerbeeld. Een stenen hart. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Hartvernieuwende genade. Nee, we moeten niet veranderen. Een uitwendige verandering, niet genoeg. Het gaat over die inwendige vernieuwing. Een uitwendige verandering, gemeente, houdt geen stand. Een uitwendige verandering heeft geen waarde als het gaat over de eeuwigheid. Het komt aan op die inwendige vernieuwing. Hey, en waar die inwendige vernieuwing plaatsvindt, daar komt tegelijkertijd een uitwendige verandering. Dat weet u wel, hè? Dat hoort bij elkaar. Dat kan je nooit loszien van elkaar. Er zijn wel mensen die uitwendig heel erg veranderen. Heel erg. En misschien weet u ze wel aan te wijzen. Dat u zegt, die ken ik wel in mijn leven. Als je kijkt hoe dat ze eerst geleefd hebben, hoe dat ze nu leven. Wat een verschil. Maar gemeente, als er nu geen sprake is van een inwendige vernieuwing, begrijpt u? En als er sprake is van een inwendige vernieuwing, dan volgt er vanzelf Een uitwendige verandering. Het komt aan op het hart, dat zegt de Heer. En dan zegt de Heer, dan ga je zien in het leven. Want de Heer die zegt, en ik zal u ook een nieuwe geest geven. Dan komt er een ander leven, dan komt er een geestelijk leven. Dan ga je zien de uitgangen van het hart, die zijn zo anders. Dan komt er een vleeselijk hart en een hart van vlees, gemeente. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat we een hart krijgen om lief te hebben. Een stenen hart, dat is zo koud, dat is zo ongevoelig. Maar dan komt er liefde. Liefde tot de Heer en tot zijn zalige dienst. Dan gaan we God leren kennen. Gaan we God lief krijgen. Gaan we hem lief krijgen, gemeente, onthoud het goed. In zijn goddelijke deugden. Dan gaan we God lief krijgen zoals hij is. En dan gaan we ook onszelf leren kennen. Door de bediening van de geest. Dan worden we werkelijk mensen met gevoel. Ja, geloof en gevoel. Niet alleen gevoel, want we hebben net gezegd, als het gevoel geraakt wordt, ach, dat is zo weer over. Het hart moet geraakt worden. Er is wel eens gezegd, en dat is waar. Er is veel gevoel zonder geloof. Maar er is geen geloof zonder gevoel. Dan wordt ook het gevoel wordt geraakt. En dan komt het heel duidelijk uit in het leven. Zegt de Heer, dan zal ik je een nieuwe geest geven. Dat is een belofte, hebben we gezegd. Voor Gods kinderen, voor Gods volk. U zegt misschien, oh, dus geen belofte voor onbekeerden. Jawel, jawel. Ja, voor onbekeerden. Die liggen onder het zegel van de uitverkiezing. En wie dat nou zijn, wij weten het niet. Maar die ik zal belofte, die gaat God vervullen. In het leven van al zijn kinderen. Ook die nu nog wederom geboren moeten worden. God gaat het waarmaken. En dat heeft de Ezechiël verkondigd aan die ballingen. En dat mogen we ook vanmorgen verkondigen. Dat is nu zo noodzakelijk. Een nieuw hart. Het gaat er in de allereerste plaats niet over. Ben ik wel verkoren? Nee. God komt zijn belofte te schenken aan mensen, van Gods kant is het inderdaad verkoren, maar die verloren gaan in zichzelf. Waar alle verwachtingen worden afgesneden. Die zeggen, hoe moet ik ooit zalig worden? Hoe kan ik hersteld worden? Want dat is zalig worden, hè? In Gods gunst en in Gods gemeenschap. Want zalig worden, zalig dat is, dat je vol mag zijn van God. Zalig dat is, dat je God weer tot je deel mag krijgen. Dan is een mens werkelijk zalig. David die heeft ervan gezongen, toen hij de ark opvoerde naar Jeruzalem. Die God is onze zaligheid. Geldt voor heel de kerk. Toen mocht hij spreken namens de hele kerk. Hij is onze zaligheid. En als je God tot je deel mag hebben, dan ben je echt zalig. Dan ben je gelukkig. En als je nou God mist, dat is de andere kant. Hè. Ben je ongelukkig. We gaan naar onze derde gedachte. Nu de zalige vrucht van die belofte. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof, dienst en lof bereid. En wat er verder volgt. laatste gedachte, gemeente, de zalige vrucht van die belofte. Wat belooft de Heer hier eigenlijk? Heeft het over een nieuw hart en over een nieuwe geest? En de Heer die zal een vleesje hart schenken. We hebben gehoord wat dat betekent. Dat is een hart als gevoelig. Dat is een hart dat gaat uit naar God die leeft. Dat is werkelijk om God te doen. En Gods kinderen blijven altijd last houden van dat stenen hart. Hè? En wat weet u wat het wonderlijk is in het genadeleven? Onbegrijpelijk. En mensen die zoeken daar een verklaring voor. Maar het valt niet te verklaren. Als God je van dood levend maakt, dan kom je erachter. Een levend gemaakt mens leert: ik ben een dode zondaar. En dat kan de godsdienst niet verklaren. Die zeggen dat kan. En iemand die een stenen hart heeft en die van God een vleesje hart krijgt, die krijgt last van zijn stenen hart. Dat is wonderlijk. Die moet zeggen van zichzelf: oh, ik ben toch zo hard en verhard. Die krijgt daar last van. En hoe komt dat nu? Nou, dat is nou het werk van de geest. Want de Heere die zegt: ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Hey, hoort u dat? Die geest moet komen wonen in het hart. En dan wordt het anders. Dan wordt dat stenen hart, dat wordt een vlezen hart. En dan neemt die geest, neemt intrek in het hart. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Dan wordt dat lichaam weer een tempel van de Heilige Geest. Dan komt God zelf met zijn en door zijn geest wonen en werken in dat hart, om er nooit meer uit weg te gaan. Want de roeping en de genadegiften God zijn onberouwelijk. Er is geen afval der heiligen. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Daar gaat een andere gave aan vooraf, gemeente. Weet u welke gave? God moest eerst zijn zoon geven. En hij moest zijn leven geven. En alleen door die weg, door het lijden en sterven van Christus, kan God deze belofte waar gaan maken. Want alleen op grond van zijn volbracht borgwerk kan die geest komen wonen en werken in de harten van zondaren. Toen in dat verre Babel. En nu vandaag ook. En dat is nu zo noodzakelijk. Dat die geest ons gegeven wordt. En dat die komt wonen en werken in ons hart. Dat die ons gaat bearbeiden tot zaligheid. Hey, hoort u het? We hadden het er net over. De wereld en de duivel beloven ons veel en geven ons alles. Het beloven ons alles en geven ons niets. En ze nemen ten diepste alles van ons af. Want de duivel die wil onze arme ziel hebben. En ziel verloren, gemeente, dat is alles verloren. En wat baat het de mens, al zou hij al de schatten van deze wereld in zijn leven bijeen kunnen vergaderen. En als hij sterft, dan gaat hij verloren. Ziel verloren, dat is alles verloren. Maar de Heere, die maakt zijn belofte waar. Volkomen waar. In het leven van zijn volk. En hij heeft zijn zoon beloofd. Lang verwacht. Maar op Gods tijd, in de volheid des tijds gekomen. En die heeft die geest verworven. Want hij is niet alleen middelaar van verdienst. Hij heeft niet alleen de zaligheid verdiend. Maar nu gaat hij het ook toepassen in het hart. En dan gaat het niet alleen maar erover dat het volk wordt teruggebracht naar het aardse Kanaan. Dat ze straks weer in Jeruzalem mogen wonen. Nee, het gaat erover dat ze bij God mogen wonen. En dat God hun God wil zijn. Dan zegt hij het toch, en dat is de rijkste belofte. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Een volkomen herstel. In Gods gunst en in Gods gemeenschap. Hey, en dat komt dan in het leven openbaar, als de Heer zijn geest in het binnenste geeft. God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. En dan komen we bij God de Heilige Geest. En onze heiligmaking. Ja, want dan gaat er wat gebeuren met dat volk. Hè? Aan de heiligmaking gaat eerst de rechtvaardigmaking vooraf. Geen heiligmaking zonder rechtvaardigmaking. Of, om het ook nog eens anders te zeggen, geen bekering zonder wedergeboorte. Wordt tegenwoordig wel gepreekt, hè? Dat kan niet, hè, gemeente. Eerst hartvernieuwende genade. En dan gaat er wat gebeuren. Dan zegt de Heer, zal ik een nieuwe geest in je geven, hè? Dan worden de uitgangen van het hart zo anders. En dan moet u uzelf maar eens aan toetsen. Hoe is dat nu in mijn leven? Als hier staat in het slot van de tekst. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Inzettingen en rechten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. God heeft recht op ons aller leven. God heeft er recht op wat we juist hebben gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Dat vraagt de Heer van ons. Krachtens schepping zijn we dat aan God verplicht. Dat is onze dure verplichting. Goed en rechter, als een evenbeeld geschapen. En God vraagt zijn beeld terug. God vraagt ons terug. Zoals wij eenmaal uit zijn scheppende handen zijn voortgekomen. In het paradijs konden u en ik God dienen. Maar nu zijn we die heerlijke vermogens door eigen schuld kwijtgeraakt. En dat hart van ons wat eerst bereid was tot de dienst en tot de lof des Heeren, dat is een stenen hart geworden. Maar als God een vleesje hart geeft, hè, hebben we al gezegd, krijgen we liefde. Krijgen we liefde tot God, krijgen we liefde tot zijn inzettingen. En dan gaan we het verstaan. O, God is het eeuwig waard, heeft er recht op om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Maar als we nog een stenen hart hebben, waar gaat uw hart nu naar uit, gemeente? Naar de wereld en al zijn begeerlijkheden? Waar denkt u allemaal aan? Waar bent u mee bezig in uw leven? Met de dingen van deze wereld, met dit vergankelijke leven. Zegt u misschien een mooi huis, een mooie auto. Zegt u misschien een luxe vakantie. En noem het maar op, tel het maar eens op in uw leven. Is dat nu uw leven? Vermaak in de dingen van deze wereld? Of, zegt u, weet je wat uw beste plekje is? Onder de bediening van Gods woord. Want dat woord, dat heb ik zo lief gekregen. Ik heb God zo lief gekregen. Gaat uw hart nu uit naar hem. En zegt u nu, ik moet met God verzoend worden. Als ik dat toch mocht weten. Dat is het allervoornaamste in mijn leven. En al dat andere. Ach, de wereldgemeente, die gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheden. Maar weet u, wie nou door genade de wil van God mag doen. Wie zijn wet nu weer lief krijgt. Wie een vermaak krijgt in de wet Gods naar de inwendige mens. En die er verdriet over krijgt, smart over krijgt. Dat hij moet zeggen, kijk, en dat kan ik nou niet meer. Nou struikel ik dagelijks in velen. Dat het nou waar gaat worden wat de Heere zegt in zijn woord. Weet je wat nou zal zorgen? Dat ze een walg krijgen aan zichzelf. Is dat nou waar geworden in je leven, gemeente? Daar gaat het nu maar over. En weet u, en juist zulke mensen, die nou niets bij zichzelf kunnen vinden, die mogen nu alles vinden in die gegevenen des Vaders, door de bediening van zijn geest. En het einde daarvan zal juichen tot de eer van God. Dan krijgt hij alleen de eer. Amen. Heere, u bracht ons vanmorgen hier nog samen in uw bedehuis onder de verkondiging van uw woord. En we hebben er iets van kunnen zeggen, Heere. Zou u het weinige nog willen zegenen? Want daar komt het altijd maar op aan. Die vijf, die twee gerstebroden, die vijf gerstebroden, die twee visjes, die moeten toch vermenigvuldigd worden. Onder uw goddelijke zegen. Ach Heer, en zou u dat vanmorgen willen doen? Gedenk ons ook nog in het verdere. Zou u ook vanmiddag weer samen willen brengen onder de verkondiging van uw dierbare woord? Zou u er nog in mee willen komen, Heer? Met de bediening van uw geest, als die toch gemist wordt. We werden er vanmorgen ook zo nadrukkelijk bij bepaald. Daar komt het op aan. Want ons hart dat deugt niet. We hebben een stenen hart. Maar nu wil u een vlezen hart schenken. Uit genade alleen. En dat gaat u doen ook. Want gij zijt te getrouwen. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. En u doet het alleen om uzelf wil. Dat hebben we ook gehoord. Om uw grote naams wil. Opdat die verheerlijkt worden. Heere, gedenk ons zo. Hoor en verhoor om Jezus wil. Amen. Slotzanggemeente is uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan en wat daar verder volgt. Ga thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.